Vandaag praat Jessica met...
De rode draad in Yes is dit jaar leiderschap in de breedste zin van het woord. Van leiderschap op je werk naar leiders in de samenleving komt dit jaar, naast de verhalen die je van Yes al gewend was, allemaal voorbij. Maar laten we daarbij beginnen bij het begin, namelijk persoonlijk leiderschap. Wat doe jij om leiding te geven aan jouw leven? Of laat je je leven bepalen door anderen? En ben je misschien eigenlijk, zonder het misschien te beseffen, de regie over jouw leven kwijt? En hoe krijg je deze regie dan weer terug? En waarom is het in hemelsnaam zo ontzettend moeilijk om überhaupt te veranderen? Het zijn vragen waar mijn gast van vandaag wel raad mee weet. Hij is co-auteur van het boek Ik ben er helemaal klaar mee en leiderschapscoach bij de organisatie Performance. Hij helpt mensen om zowel privé als met werk de verantwoordelijkheid en daarmee de leiding over zichzelf te nemen. Ik praat vandaag met Gerard Vriend. Gerard, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En ik deed jouw introductie en toen gingen jouw ogen even helemaal open. Vertel, wat gebeurde
er? Nee, als je praat over leiderschap, over persoonlijk leiderschap, over het beste uit jezelf halen, ja, dan beginnen mijn ogen wat glimmen. Omdat ik wel van mening ben dat mensen veel meer potentieel hebben om te gebruiken. Alleen je moet dat potentieel wel zien. En ik samen met mijn collega's, zijn met name bezig om het beste uit mensen te halen, maar eerst door te laten zien van wat voor patroon zit je nu zelf en welke actie kun je zelf nemen om uit het patroon te stappen. Ja. Want het is natuurlijk heel makkelijk om in je eigen patroon te blijven hangen en andere mensen de schuld te geven van het feit dat alles niet gaat zoals je wilt. Maar ja, wanneer neem je nou zelf de verantwoordelijkheid om uiteindelijk te zeggen van nee, ik ga het aanpakken en ik ga ermee aan de slag.
En dat is waarop jij mensen coacht. Jouw cliëntel is erg breed. Wie of wat coach jij zoal?
Dat is van jong tot oud, van links naar rechts. Mensen in bedrijfsleven, jongeren die helaas op vrij jonge leeftijd al vastlopen. Maar ook de generatie X die niet om kan gaan met de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt komt. Die denkbeelden zijn verschillend. Dus mensen hebben input nodig van wat gebeurt er in mijn omgeving. En hoe kan ik grip krijgen op mijn omgeving, zodat ik daar zelf ook mijn voordeel mee kan doen door verder te ontwikkelen.
En zou je ook niet kunnen zeggen, ja, maar het ligt toch voor de hand, leiderschap nemen, verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven. Regie nemen over je eigen leven doe je eigenlijk toch al automatisch.
Nou, helaas, de cijfers bewijzen in ieder geval niet. Er zijn maar heel weinig mensen die stap durven te nemen om uit de comfort te komen, om te gaan stretchen, door nieuwe dingen te gaan doen, daarvan te leren. Het is spannend, dat weten we allemaal. Het is iets nieuws en ja. Ja, daar moet je mee omgaan. Maar uiteindelijk als je een stap hebt gemaakt en je bereikt het doel, ja, dan krijgt dat brein ook een succeservaring. Die zegt van, daar wil ik er meer van hebben. En dat is wel de stap in ieder geval om te gaan veranderen naar een vervolgstap of naar een 2.0 versie. Maar wel vanuit een succeservaring en de wil om te veranderen. En niet in de comfort blijven zitten. En dat brein voor jou in ieder geval niet te laten bepalen wat jij wel of niet moet gaan doen.
Daar wil ik straks nog even met je op terugkomen. Maar je hebt ook eens gezegd, mensen vinden het lastig om te veranderen. Waarom is dat zo lastig?
Ja, omdat mensen vaak vasthouden hun eigen gedrag. Dat wordt al van jongs af aan wordt dat ingeprent. Normen, waarden, overtuigingen, bepaalde flitsmomenten die je meemaakt in je leven, die eigenlijk bepalen...
Even terug, wat bedoel je met flitsmomenten?
Een flitsmoment is een moment dat heel bepalend in je leven is, door bijvoorbeeld het wegvallen van iemand die heel belangrijk voor je is, of... Je maakt een ongeluk mee, waardoor
een heftige gebeurtenis,
waardoor ineens op breinniveau een verandering ontstaat, waardoor je eigenlijk in een vingerknip kunt veranderen. Dat is een flitsmoment. Maar je hebt ook te maken met normen, waarden, overtuigingen die je mee hebt gekregen van je ouders of van je omgeving die belangrijk voor je was. En dat verhaal ben je eigenlijk gaan geloven. En eigenlijk toets je continu dat verhaal of dat verhaal nog steeds klopt. Maar het verhaal wordt eigenlijk steeds sterker, terwijl je ook moest kijken van, maar wat is nou mijn echte verhaal? Wat zit er nou in wat ik niet wil vertellen of waar ik bang voor ben of waar ik naartoe wil gaan? Dus daar zit die spanning weer van, hey, ik moet nieuwe dingen gaan doen, ik moet uit mijn comfort en ik wil veranderen. Maar dan moet je de toets met jouw verhaal die je dan hebt, moet je in ieder geval los gaan laten en meer gaan openen voor wat gebeurt er allemaal in de omgeving.
Mm-hmm. En jij zegt, als je te lang in je comfortzone zit, dan word je een dimmer.
Ja, dat klopt.
Wat is een dimmer?
Ja, een dimmer is eigenlijk iemand die, net zoals een lichtdimmer op een standje 6 door het leven gaat, standje 7. Dus op zich zegt hij van, als je kijkt naar de laatste cijfers van de World Health Organization, wij geven in Nederland onszelf qua geluk een 7,4. Mensen die in een 7,4 zitten, dat zijn over het algemeen dimmers.
Ja, is dat niet dat je kunt zeggen van, is dat nog wel oké, 7,4, dikke voldoende.
Nou, precies, daar is het. Je laat dan 2,6 punten liggen. Dat is eigenlijk wel jammer, want je kunt ook naar een 10. Maar het is makkelijk om te zeggen, van ik ben wel tevreden met die 7,4. Want ja, ik heb mijn werk, ik heb mijn hypotheek loopt goed enzovoort. En ik kan 2 keer per jaar vakantie en dat is allemaal goed. Alleen je laat heel veel potentieel liggen om te zeggen van, hé, maar hoe kan ik van die 7,4 nou een 10 maken? Maar het is makkelijker om in die 7,4 te blijven. En zeker als je omgeving ook in de 7,4 blijft. Dan denk ik van ja, iedereen doet hetzelfde. En ja, dat voelt eigenlijk wel goed. En naarmate de tijd vordert en je wordt te gemakkelijk met die 7,4. Dan zul je merken op latere leeftijd dat je iets gaat missen. Want eigenlijk heb je geen groei doorgemaakt. Want elke mens moet groeien. Ja, dat noemen ze dan tegenwoordig de midlife crisis. Maar eigenlijk is dat een bewustwording van het feit dat je denkt van, hé, ik haal te weinig uit mijn leven en ik moet het anders doen. En de ene zegt van, nou, ik ga studeren. En de andere zegt, nou, ik koop een Harley Davidson. En de andere zegt van, ja, ik ga mijn leven helemaal op z'n kop gooien en ik ga naar Tibet of zo.
En jij zegt dus van, je kunt dat al voor zijn, dus door al eerder op een andere manier naar je leven te kijken. En vooral geen dimmer misschien in eerste instantie al te worden.
Ja.
Dus eigenlijk op naar een nieuwe versie van jezelf. Daarbij ga je uit van de basisbehoeften van de mens. En ja. Ieder mens heeft basisbehoeften. Welke behoeften heb je het dan over?
Ja, als je kijkt naar waar wij in ieder geval fan van zijn, is van Chloe Medanus. En die gaat uit van 6 basisbehoeften. En die 6 basisbehoeften, dat zijn erkenning, variatie, significantie. En dat is zelfde erkenning. Een contributie, groei. En dan heb ik er nog eentje overgeslagen.
Zekerheid,
ja. En de 4 belangrijkste zijn zekerheid en variatie en connectie en erkenning. En daar spelen we eigenlijk heel het leven mee. En iedereen heeft die 4 basisbehoeften sowieso. En daarnaast nog groeien contributie. Maar heeft ze allemaal op het verkeerde, of allemaal niet verkeerde, allemaal op een andere volgorde. Dus dat betekent, jij wordt gedreven door je basisbehoeften. En als je 2 of 3 basisbehoeften echt sterk bovenaan staan, is dat voor jou het patroon wat eigenlijk verslavend werkt.
En dus, hoe bepaal je dan die volgorde van die behoeften bij jezelf?
Dat is een proces die automatisch doorgaat. En wordt gevoed ook bijvoorbeeld door je normen en waarden. Het kan zijn als jij in een omgeving zit waar zekerheid heel belangrijk is, dan word je meegenomen in die zekerheid. Dus de zekerheid kan zijn van, ik wil een vast inkomen hebben, ik wil een huis hebben, ik wil mijn hypotheek kunnen betalen. Dan ben je zekerheid gedreven, dus dan ga ik redeneren vanuit de zekerheid.
Maar en dan hou je dus die baan terwijl je hem eigenlijk niet meer leuk vindt en dat je hem geen voldoende meer geeft, et cetera.
Dat klopt. Ja. En dan ga je net zo lang kijken tot de omstandigheden dusdanig zijn tot je zou kunnen veranderen. Betekent niet dat iedereen het doet, maar dan ben je wel aan het kijken van, oké, wat zou het mij opleveren als ik ga veranderen? Maar dan spiegel je dat wel aan de zekerheid.
Nou, we hebben het gehad over leiderschap, hoe je het aan kan pakken. Maar ik wil straks ook wel van Gerard weten, wat heeft dat te maken met 4 deurtjes? En hoe heeft Gerard die veranderingen allemaal gedaan in zijn eigen leven? Straks meer, maar eerst het nummer van AHA, Take On Me. Waarom deze keus, Gerard?
Nou, ik ben er van begin af aan heel erg fan van AHA. Dus ja, een beetje een guilty pleasure, zoals we tegenwoordig zeggen. Dus van jongs af aan ben ik al bij de heel veel concerten geweest. En ja, dit is ook een speciaal lied voor onze familie. En
gewoon een lekker nummer eigenlijk.
Good vibes. En het is gewoon lekker om te horen, die synthesizer sound.
We gaan lekker meegenieten.
Ja, een goed plan.
In de studio praat ik met leiderschapscoach Gerard Vriends over persoonlijk leiderschap. En Gerard, je hebt gezegd, het leven is vrij eenvoudig. Je kunt in de meeste situaties 4 deurtjes nemen. Wat bedoel je hiermee?
Ja, dat moet ik even uitleggen.
Ja, dat is handig.
4 deurtjes kun je eigenlijk vergelijken met welke deur pak je bij welke situatie. Je hebt een situatie en een norm. En die vergelijk je altijd met elkaar. En als het afwijkt, dan kun je altijd een deurtje kiezen. Als je bijvoorbeeld op vakantie gaat en je hebt een hele mooie zwembad voor ogen en een fantastisch mooi restaurant waar je echt de meest fantastische foto's van ziet met zo'n groothoeklens. En uiteindelijk kom je aan op dat vakantieadres en blijkt het toch niet zo te zijn, dan is de norm niet de situatie. En dan kun je kiezen van, wat ga ik doen? En dan kun je zeggen van, nou, ik kan
hoogpoten naar de leiding van het restaurant.
Ja, dus dan zeggen
hotel.
Wij, dan pak je deurtje 1. En op hoogpoten hoeft niet gelijk. Maar je kunt wel gelijk actie ondernemen om de situatie aan te pakken. Ik ben niet tevreden met de situatie. Ik ga in actie komen en je gaat naar de hoteleigenaar en zegt van, nou, ik ben niet tevreden. Wat kunnen we eraan doen? En het probleem wordt opgelost. Dat geeft je een goed gevoel.
Je zegt op hoogpoten hoeft niet meteen. Is dat ook wat leiderschap voor jou is? Dat je juist niet misschien op hoogpoten ergens naartoe gaat?
Nou, als je op hoge poten ergens naartoe gaat, dan is de kans vrij groot dat je in emoties schiet. En emoties is over het algemeen niet zo'n goede raadgever.
En dan krijg je ook een emotie terug van die ander.
Ja, en dat escaleert dan. En ja, eigenlijk heeft dat niet zoveel resultaat. Dus als je terug in de ratio zit, na dat eerste stukje, ja, dan is de kans een stuk groter dat je wel resultaat gaat bereiken.
Ja. En het tweede deurtje?
Het tweede deurtje is de norm aanpassen. Toen je zegt van ja oké, zo werkt dat nou even met die foto's. Dat zijn groothoeklenzen, dus dat ziet er altijd beter uit dan het is. En dan ga je eigenlijk akkoord met de situatie en zeggen voor de rest ziet alles er wel goed uit. En dan pas je norm aan. En dan geef je in ieder geval een gevoel van, dat is ook niet verkeerd. Deurtje 3 gaat veel meer over van, wat heb ik nou weer geboekt? En die hoteleigenaar, daar klopt helemaal niks van. Dus je gaat eigenlijk andere mensen de schuld geven van de situatie.
En stap je dan wel of niet op die hoteleigenaar af?
Over het algemeen stap je wel op de hoteleigenaar af. En ga je ook vertellen waarom dat niet goed is. Maar je gaat hem de schuld geven van het feit dat die foto die iemand ooit genomen heeft bij hem op de website staat. En dat hij niet in ieder geval kan leveren waar jij had gedacht.
Maar dat is toch ook zo dan in dit geval?
Ja, maar dat ligt er wel aan van, er zit geen poging om zelf te gaan veranderen. Jij verandert zelf niet. Je kunt ook zelf kijken van, wat kan ik dan voor stappen ondernemen om dat op te lossen. Dus je kunt contact zoeken met daar waar je het geboekt hebt. Mm-hmm. Alleen je gaat nu in discussie met een hoteleigenaar die misschien nog niet eens weet hoe die foto eruit ziet.
Ah ja, dat is dan het verschil wat je bedoelt.
Ja. En als je kijkt naar het laatste deurtje, dat is eigenlijk het ergste deurtje voor jezelf dan. Dat is jezelf de schuld geven. En tot je dan zegt van, ja, ik durf eigenlijk niet in gesprek te gaan met de hoteleigenaar. En dat je eigenlijk daar ook slecht gevoel bij krijgt. En tot eigenlijk je vakantie een beetje verpest zou kunnen worden door het feit dat je niet in actie komt. Omdat je denkt dat je de kwaliteit niet hebt om in gesprek te gaan met degene die daar verantwoordelijk voor is.
Want je doet dus niks. Het is echt een intern proces. Een gedachte die je erover hebt richting jezelf.
Daar komen dan de in de put denkers vandaan van, ja, het ligt aan mij en ik kan het niet veranderen. Ja, en dat levert heel weinig energie op en kost uiteindelijk heel veel van je zelfvertrouwen. Waardoor je eigenlijk steeds minder in jezelf gaat verlopen.
En waar zit dan voor jou leiderschap? Welke deurtjes?
Nou, leiderschap zit in deurtje 1 of deurtje 2. Dat je de situatie aanpakt. We pakken nu een hotel, maar dat kan ook op je werk zijn. Er gaat iets niet goed op het werk. Toen je zegt, ik moet met mijn leidinggevende in gesprek, want ik ben niet tevreden met de huidige situatie. Dat geeft je een goed gevoel. Je hoeft niet gelijk tot resultaat te leveren, maar je komt er aan actie. Je neemt verantwoordelijkheid en je gaat vandaag uit hier verhandelen. Maar je kunt ook zeggen van, mijn leidinggevende heeft heel erg druk, dus als er tijd daar is, ga ik met hem in gesprek. Dan pas je even je norm aan en dan geef je niet zo goed gevoel als van, ik ga gelijk dat gesprek aan. Maar je gaat wel op een verantwoorde manier met de situatie om en uiteindelijk geef je dat ook een stuk rust.
Mm-hmm. En we hebben het nu over leiderschap in het algemeen en de deurtjes die je op situaties kunt toepassen. Maar waar ik ook wel benieuwd naar ben, hoe heeft het leiderschap en het nemen van deurtjes zich geuit in jouw eigen leven?
Ja, ik ben wel van het deurtje 1. En als ik ergens niet mee tevreden ben, dan ga ik wel snel handelen in deurtje 1. En dat is dat zie je ook terug in mijn cv.
Je bent ooit begonnen in de zeevaart?
Ik ben ooit begonnen op de zeevaartschool. 5 jaar gestudeerd, 8 dagen gevaren. Dus dat zullen ze zeggen, dat is een slechte investering. Dat klopt ook. Maar ik heb na die 8 dagen wel gelijk deurtje 1 gepakt. Omdat ik niet tevreden was met met de omstandigheden waar ik in zat. Ik zat ergens een boot richting Zuid-Afrika met heel veel water omheen. Terwijl ik heel veel van vrijheid hou. Maar als je op een boot zit van 140 meter, dan is je vrijheid ook beperkt. Dus ik heb toen wel gezegd, daar ga ik mee stoppen. En dat is een beetje de rode draad in mijn carrière geweest. Dat als ik het ergens tegenaan loop en ik kan de omgeving niet veranderen, dan moet ik mezelf veranderen. En dan leidt dat vaak tot van, ik ga stoppen, ik ga wat anders doen. En neem een vervolgstap om daarin te groeien.
Geeft dat niet ook heel veel onrust?
Bij mij geeft het rust. Bij mijn gezin, zeker in het begin, gaf dat wel wat onrust. Maar ook daar is gelukkig mijn vrouw, waar ik al 32 jaar mee samen ben, wel aan gewend op het moment. Dat zij ook wel de stabiele factor is qua werk. Ja. Wat ze ook met heel veel liefde en plezier en passie doet. Ja, en ik ben wat meer, ik zou nu zeggen vlierenfluiter, maar misschien wel op werkgebied. Maar wel van, ik moet die uitdaging hebben, ik moet de groei hebben. En dat betekent dat ik moet veranderen als ik dat wil gaan krijgen. Ja. En ik kan moeilijk aan iemand anders vragen van, zorg jij dat ik de juiste baan krijg? Ja, dat werkt niet zo goed.
Niet voor Gerard Vriends in elk geval.
Niet voor Gerard Vriends in ieder geval, nee.
En jouw, wat is straks over basisbehoeften? Jouw basisbehoefte is groei. Je hebt tegen mij gezegd dat je zo'n beetje iedere 3 jaar zo wel verder groeit in je, ja, in je carrière. 10 jaar geleden ben je voor jezelf begonnen als coach. En toen je wegging bij je vorige werkgever, zei iedereen, ja, je gooit een mooie carrière weg. Maar voor jou, ja, werkte het gewoon niet meer. Je, nee, besloot te stoppen. Dat is dus inderdaad wel een echt voorbeeld van groei. Willen groeien, doorgaan.
Ja, ja, ik ben ooit begonnen met de technische opleiding als werktuigkundige. Ik had helemaal geen verstand van techniek en dat soort zaken. Maar ik wilde gewoon die vrijheid ervaren. En ik kom uit de zeevaart achtergrond. Dus mijn drijf was varen. En dan, je maakt niet uit hoe. Maar ik wilde in ieder geval de zee op. En uiteindelijk werd mij duidelijk dat ik veel meer geïnteresseerd was in de mens. Alleen als je een technische opleiding hebt, je moet naar de menskant. Ja, dat is dat best wel een switch. Dus ik ben in mijn groeiproces ook door heel veel training gegaan. Ik heb een opleiding personeel en organisatie gedaan, omdat ik uiteindelijk naar die menskant wilde gaan. En op een gegeven moment, als je daarvoor open staat, komt er echt wel iets op je pad waar je zegt van, hey, dit is een mooi moment om te stoppen met de techniek en dan over te gaan naar de menskant. En bij mij was dat dan in dit geval van de procesindustrie naar het onderwijs voor moeilijke doelgroep jongeren.
Straks. Het klinkt allemaal vrij gemakkelijk zo, Gerard, die het benoemt. Nou, dan stop ik gewoon en dan ga ik iets anders doen. Maar is het ook allemaal zo gemakkelijk geweest? Of is het niet altijd zo dat verandering op zijn minst een beetje lastig of ongemakkelijk is? Welke zijn de moeilijke momenten geweest voor Gerard? Of is het voor hem allemaal van een leien dakje gegaan? Straks meer.
Have no fear for when I'm alone.
Heerlijk relaxend nummer van Eddie Vedder, Long Nights. Waarom heb je deze gekozen, Gerard?
Nou, die komt uit de film Into the Wild. En dat is voor degene die het kennen. Ja, ik vind het een fantastische film. Dat is iemand die alles achter zich laat en zegt, ik heb eigenlijk niks nodig om te overleven. En die gaat uiteindelijk Alaska in, komt er bij een bus terecht. Helaas, hij sterft ook bij die bus. Dat is dan wel een minpuntje aan de film.
Einde, ja.
Maar het gaat wel over de vrijheid die hij ervaart. Ja, daar herken ik mezelf in. Niet dat ik alles achter me verbrand. Maar ik denk van ja, dat is wel mooi als je zo kunt leven. Te zeggen, nou, dit, ik heb niet alles nodig. Ik heb geloof in mijn eigen kunnen. En daar ga ik mijn leven mee vullen.
Ja, je bent leiderschapscoach. We hadden het net al over de verandering in jouw eigen leven. En hoe je daarin de leiding hebt genomen. En als je dat dan zo vertelt, dan klinkt dat echt als zijnde van, dat doe ik gewoon even. Is dat ook zo? Gaat het zo makkelijk
Nu misschien wel. Nee, in het begin met keuzes maken komen ook in situaties die je eigenlijk niet, waar je niet in terecht wil komen. Ik weet nogal, toen ik net klaar was met varen, had ik een contract bij een bedrijf en er werd niet verlengd. En ja, dan zat je ineens thuis. Dan is toch wel op je fietsje de aanbieding affietsen om in ieder geval, met hetgeen wat je hebt te kunnen voorzien in je leven. Maar ik heb daarbij wel de kwaliteit, in ieder geval tot ik altijd wel de zon zie schijnen. Dus dat ik altijd wat houvast heb, geloof in mijn eigen kunnen en geloof in mijn potentieel, tot ik in ieder geval wel de stappen kan maken, waardoor ik altijd weer sterker uitkom en veel leer van de situatie waar ik uit ben gekomen.
Mm-hmm.
En naarmate je ouder wordt en meer ervaring gaat krijgen, wordt dat proces wel een stuk makkelijker. Maar mede omdat ik thuis een stabiele omgeving heb die ook bijdraagt aan het kunnen nemen van af en toe stappen waar je denkt van, nou, is dat wel zo handig geweest.
Ja. En kun je een voorbeeld geven dan hoe jij mensen coacht in die stappen richting die verandering?
In eerste instantie door te luisteren naar hun verhaal. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. En door goed te luisteren in het verhaal kun je wel op bepaalde punten zeggen van, ik hoor je nu voor de derde keer dit zeggen. Klopt dat wel? Of dat je wel op een verantwoorde manier die speldenprikken gaat uitdelen, waardoor mensen wel even wakker schrikken van, ja, dat zeg je nou wel, maar klopt het allemaal wel? Dus het begint met luisteren, patronen herkennen. Waarom doen mensen dat? Waarvoor blijven ze het doen? Sommige mensen zitten in een hele oncomfortabele situatie met, noem maar op, verslavingen of van alles wat. En waarom blijf je dat dan toch doen?
Ja, waarom is dat?
Ja, vaak omdat dat gedrag toch winst oplevert. Op een of andere manier krijgen ze dan toch of de aandacht of de erkenning voor het feit dat ze in ieder geval rondlopen en hun aandacht verdienen. Maar dat is meestal niet de prikkel tot verandering. Dus je moet wel in jouw gesprekken goed luisteren en ook durven terug te geven wat mensen eigenlijk niet graag willen horen.
Ja. Misschien een inkoppertje, maar toch even samenvattend met wat concrete voorbeelden, zo richting het eind van het interview. Als je geklaagt over gebrek aan passie in je leven, of een vaak hoort op momenten in de samenleving de hufterigheid. En mensen die klagen erover, maar ja, daar blijft het ook wel bij. Wat zouden nou de eerste stappen kunnen zijn die mensen nu al zouden kunnen zetten om dat te veranderen in hun leven?
Ik denk het belangrijkste in dit geval is het stellen van doelen. Welk doel wil je bereiken binnen een jaar of binnen 3 jaar? Wij doen veel trainingen en als wij vragen aan mensen, zet eens 5 doelen op papier. Mm-hmm. Ik denk dat 80% van de mensen dat niet kan.
Want het brein wil er gewoon niet aan.
Nee, die denken daar nooit over na. En als je geen doel hebt, ja, dan is je focus zo snel weg. En dan word je beïnvloed door van alles.
Wat zou een doel kunnen zijn bijvoorbeeld?
Een doel kan zijn het starten van een opleiding, of het zoeken naar een nieuwe baan, of het optimaliseren van je huis. Beginnen met een nieuwe sport, maar wel met een concreet doel, wat ook haalbaar is voor jezelf, wat ook meetbaar is. Als je zegt van ja, ik wil meer sporten, ja, als je een rondje gaat lopen, heb je ook meer gesport, maar dat is niet echt een concreet doel. Een concreet doel is meer van, ik ga 3 keer per week naar de sportschool. Dat is een concreet doel, en dan kun je ook elke week afvinken. En dan weet je, ik heb het gehaald of ik heb het niet gehaald. En als je het doel heel concreet stelt, dan slaat je brein dat ook op. En dan ga je er ook naar leven, om dat doel te behalen. En als je een doel stelt, dan ga je steeds meer focussen wat belangrijk is om een doel te halen. En dan word je minder afgeleid door alles wat er in onze omgeving gebeurt. Want er wordt, ja, als wij niet bepalen wat we willen, dan wordt dat bepaald voor ons. Er werken 40 miljoen mensen in de marketingindustrie. En die zijn allemaal bezig om te vertellen wat wij moeten kopen en wat wij moeten gaan doen. En door zelf een doel te stellen, ga je veel meer werken naar wat wil ik nou? Waar sta ik voor? En wat is mijn potentieel? En hoe ga ik dat potentieel inzetten om vandaar in ieder geval krachtig zelf het heft aan handen te nemen en uiteindelijk te werken naar je eigen doel. En je niet te laten beïnvloeden door wat andere mensen denken dat goed voor jou is.
Daarom noem je het ook persoonlijk leiderschap.
Dat klopt.
En wil je daar dan nog een beetje hulp bij, dan kun je natuurlijk op jullie website kijken, performance.nl. Het laatste nummertje dan van jou, Alive van Empire of the Sun. Waar zit daar de leiderschap in voor jou?
Ja, dat is een muzikale anker, zeg maar, een emotionele anker. Wij geven trainingen, maar wij verplichten onszelf ook om naar trainingen te gaan. Wij hebben wel wat connectie met Tony Robbins. En Tony Robbins is eigenlijk een hele drukke Amerikaan die voor hele grote groepen empowert. Dus het beste uit jezelf haalt, potentieel eruit haalt. En een van de nummers die altijd voorbij komt is Alive van Empire of the Sun. Ja, en daar ga ik bijna van springen altijd.
Nou, we springen lekker met je mee, zou ik zeggen.
Een goed
jouw
plan.
Ankernummer. Dankjewel, Gerard.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Yes Radio. Like en deel deze video en vergeet je vooral niet te abonneren. En neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina en geef ons een dikke like. Tot Yes!